Je luistert naar Plaatsdelict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Seizoen 3, aflevering 3. Dit dossier gaat over een Belgisch, voormalig rijkswachter en topspeurder Willy van Mechelen. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram-pagina plaats.delict_podcast. Dit is deel 2 over oud-Belgisch rijkswachter Willy van Mechelen. In de vorige aflevering ging het over de moord op Martin Zwenen en de rol van oud-officier van justitie Fred Teven. In dit deel gaan we verder met de drugshandel die Willy van Mechelen door de vingers zag, waardoor Nederlandse criminele kopstukken veel geld verdienden. Onder de ogen van de bejaarde Belgische oud-politiechef Willy van Mechelen verdween in 1996 zomaar 160 kilo cocaïne uit een container. Die raadselachtige container werd een Nederlands staatsgeheim. De zaak speelde precies vanaf de periode dat de Belgische politie onderzoek deed naar drugsmokkel door Martin Zwenen en rijkswachter Willy van Mechelen tot en met de dood op Martin Zwenen in 1996 op de Haarlemmerstraat in Amsterdam. In januari 1995 speelde de criminele inlichtingendienst in Amsterdam aan de FIOD anonieme informatie door over een voorgenomen cocaïnesmokkel. Vanuit Colombia zou een container met cocaïne onderweg zijn naar Europa. Fred Teven en de FIOD startten een onderzoek. Volgens de informatie zou de container zeker 200 kilo cocaïne bevatten. Na onderzoek bleek dat de bewuste container met nummer TRIU 46-2221-6 via Amsterdam over zee naar Antwerpen zou gaan. In het FIOD-dossier staat beschreven hoe Fred Teven namens het Amsterdamse pakket regelde dat er in Amsterdam een gewapende FIOD-medewerker aan boord ging. Ook regelde Fred Teven toestemming om in België een Nederlands observatieteam te mogen inzetten. De kapitein van het schip bevestigde later in een verhoor de aanwezigheid van die bewapende ambtenaar. Eenmaal in Antwerpen maakte die gewapende FIOD-medewerker direct dat hij wegkwam. Hij werd gezien door de kapitein van het schip toen hij buiten het haventerrein in een rode Opel Ascona stapte, die daar al stond te wachten. De container werd gelost, maar niet gestapeld tussen de andere containers. Hij kwam apart te staan in opdracht van Willy van Mechelen van de bijzondere opsporingsbrigade. Op 7 februari 1995 ging de container in opdracht van Willy van Mechelen van het haventerrein af. Hij kwam op de openbare weg te staan, op de Noorderlaan in Antwerpen. De volgende dag ging de container weer terug het haventerrein op. Daar haalde een chauffeur van de criminele organisatie de container weg om hem naar Apeldoorn te brengen. Op het intercharge formulier vulde de chauffeur in dat de beschadiging aan het hang- en sluitwerk was en dat de zegel van de container was verbroken. In Apeldoorn deed de politie een avondrijke inval en de container werd in beslag genomen. Er zat geen 200 kilo cocaïne in. Op het marineterrein in Amsterdam-Katerburg werd door de politie de gehele container ontleed en er bleek slechts 39,75 kilo aan boord te zijn. Maar die ochtend stond in de Telegraaf al te lezen dat er 200 kilo cocaïne was gepakt. De krant had de primeur kennelijk de avond tevoren van iemand in het onderzoek ingefluisterd gekregen. Megadrugsvondst in container. De krant schreef dat een gehele speciale commandokamer van de FIOD de container vanuit België gewapend in de gaten gehouden tot aan de gecontroleerde aflevering. De vangst maakt deel uit van de verbeterde jacht van officier van justitie Fred Teven op Johan V. alias de Hakkelaar. Het Amsterdamse pakket probeerde na de onjuiste Telegraaf-publicatie berichten in andere media bij te sturen. Het Parool schreef in de middag eerst dat het Openbaar Ministerie in Amsterdam er nog niet in geslaagd was de exacte hoeveelheid cocaïne vast te stellen. En het AHP schreef dat al zeker 60 kilo ruwe cocaïne was gevonden. Wat ruwe cocaïne precies inhield, stond er niet bij. Het Openbaar Ministerie had de ANP verzekerd dat de hoeveelheid genoeg was om honderden kilo's voor de verkoop uit te vervaardigen. Het Algemeen Dagblad kwam weer bij de 200 kilo. De krant hield het erop dat er uit de 60 kilo ongeveer 200 kilo kon worden gemaakt. Alleen de vangst was en bleef 39,75 kilo cocaïne. Tijdens de rechtszaak sprong de advocaat bovenop het gedoe over de hoeveelheid cocaïne. Bovendien kwam uit documenten naar boven dat de container was verplaatst en opengemaakt. Er was dus hoogwaarschijnlijk 160 kilo gepikt. De dief moet de tip hebben gehad dat er 160 kilo cocaïne op de Noorderlaan in Antwerpen klaar stond om geript te worden. Wie had getipt uit het onderzoek en wie was de dief? Zaaksofficier van justitie Fred Teven kwam in het nauw. Hoe was het nu toch mogelijk dat hij het zicht op de container met cocaïne was kwijtgeraakt terwijl er een gewapende Fiatman en een Nederlands observatieteam door hem waren ingezet? Fred Teven moest het antwoord schuldig blijven. Het zat Fred Teven zodanig niet lekker dat hij overging tot een van de meer ongebruikelijke en curieuze manoeuvres in zijn loopbaan. In de periode dat het proces gaande was, stapte hij op 15 mei 1996 in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam de kamer van de voorzitter van de rechtbank binnen. Hij overhandigde haar persoonlijk aanvullende processtukken. Er had een criminele burgerinfiltrant in de zaak gewerkt, vertrouwde hij haar toe. Die man had de cocaïne eruit gehaald. Dat was pijnlijk. Fred Teven was immers in de IRT-affaire juist degene geweest die onder Ede bij hoog en bij laag had bezworen dat hij nooit criminele burgerinfiltranten inzette. Hij pleegde overigens mijnheid bij Van Tra. Fred Teven zei het nooit zo uit de hand te hebben laten lopen als het IRT. Het was ook pijnlijk omdat Fred Teven in de zaak ook nog aan de voorzitter ter zitting plechtig had verklaard dat er helemaal geen sprake was geweest van omstreden burgerinfiltrant. Dat was dus gejokt, want het was dus wel zo. De voorzitter vond het tijd om Fred Teven ter zitting onder Ede te horen. Fred Teven zei bijna niets, alleen dat de infiltrant een voorvluchtige verdachte in de zaak was. De naam van deze verdachte lekte dezelfde dag nog uit, ene Evert Tweehuizen. Evert Tweehuizen zegt terugkijkend dat Fred Teven zijn naam heeft rondbezuind en hem in levensgevaar heeft gebracht. Ik was de informant helemaal niet. Hij wilde mij gewoon om mijn dode rug hebben. En politiechef Willy van Mechelen dan? Onder zijn verantwoordelijkheid was de container op de openbare weg geplaatst. Had Willy van Mechelen de drugs eruit laten halen? Maar welke Nederlander had Willy van Mechelen dan ingeseind dat er cocaïne in de TRIU 46-22-21-6 zat? De rechtszaak speelde kort na de moord op Martin Zwenen in de Blauwe Drijf. Precies in de periode dat een onderzoeksrechter in Antwerpen, Fred Teven, dringend verzocht om Nederlandse informatie over Willy van Mechelen door te geven, die Fred Teven nooit gaf. Het Amsterdamse pakket wilde de vraagstukken rond container TRIU 46-22-21-6 en Martin Zwenen en Willy van Mechelen niet oplossen. Waarom zocht officier van justitie Fred Teven deze zaken niet tot op de bodem uit om de resultaten van dit onderzoek in het kader van de waarheidsvinding aan de rechtbank of het gerechtshof te overleggen? Over container TRIU 46-22-21-6 gaven Antwerpse politiebronnen voor het boek Fred en de Wet helemaal niet thuis, terwijl zij anderszins wel spraakzaam waren. Zo is ook dit verhaal, net als de moord op Martin Zwenen, in de oude doos terechtgekomen. Een bijzondere doos, want deze doos werd ook nog eens waterdicht gemaakt. De doos werd tot staatsgeheim gemaakt. In het boek Fred en de Wet staat beschreven hoe er in de nasleep van de IRT-affaire een bijzondere doofpot werd gemaakt. Een staatsgeheim dossier. Direct na het onderzoek van de Rijksrecherche en de parlementaire enquête van Maarten van Tra ging in 1996 een bijzonder onderzoeksteam aan het werk. Dat team heette 2601, na het eerste onderzoek van het nieuwe 26e Landelijke Politiekorps. De taak was zuiver gericht op het verzamelen van inlichtingen over ernstige corruptie in de IRT-affaire. Kern was na te gaan of en hoe corrupte ambtenaren samen met criminele infiltranten drugs hadden geïmporteerd. Onderzoek 2601 liep parallel aan een tactisch onderzoek naar de strafbare feiten die zouden zijn begaan. Het team was geheim en klein. Een paar politiemensen, wat rijksrechercheurs en enkele Fiat-ambtenaren. De leiding was in handen van een advocaat-generaal. De inventarisatie die het team maakte heette in de wandelgang het hakdossier. Leden van het team kunnen nog steeds niet spreken over de inhoud van dit dossier, omdat ze dan een ernstig misdrijf zouden begaan. Een bron heeft wel bevestigd dat er in het hakdossier werd gekeken naar corruptie bij Fiat- en douanepersoneel en naar een aantal verdachte containers en schepen. In 1997 stierf team 2601 een zachte dood. Waarom is de vraag? Het werd gestopt van bovenaf, zegt de bron. Container TRIU 46-22-21-6 was een van de dossiers in het hakdossier. De kwestie was wie aan Willy van Mechelen de opdracht gaf om de container apart te zetten en waar de container was gebleven. Een ander dossier van het team 2601 behandelde een bedrijf in Hilversum, Ranja BV. Dat bedrijf kwam ook voor in het onderzoek naar container TRIU 46-2221-6. Ranja BV is door verschillende bronnen genoemd als een toenmalig criminele frontstoor van de politie. Een andere criminele bron merkte op dat dit bedrijf altijd goed was als je ergens een partij goedkope sigaretten wilde aanschaffen. Kortom, container TRIU 46-2221-6 moest, net als de kern van het IRT-schandaal, in de vergetelheid raken. In de IRT-affaire kneep het gehele justitiesysteem een oogje toe, zodat de Tweede Kamer om de tuin werd geleid. De kern van de IRT-schandaal was de ernstige ambtelijke corruptie, ongemoeid werd gelaten. Hoofdfiguur Willy van Mechelen, bijgenaamd de Kiezel of de Nonkel, is een legendarisch figuur in de Belgische misdaad. Als chef van de drugsbrigade van de Antwerpse BOB liet hij criminele burgerinfiltranten containers met softdrugs invoeren. Hij schreef over onder meer die tijd een boek, Topspeurder achter tralies. Hij werd in 2002 door het Antwerpse Hof van Beroep tot 5 jaar cel en een boete van 100.000 euro veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 2 containers marihuana. In 2011 werd hij opgepakt in een flat in de Nederlandse Zwijndrecht, waar hij verbleef onder een valse naam. In 2014 werd hij opnieuw opgepakt met ruim 300.000 euro cash in zijn wagen. In 2019 dook hij op als verdachte in een drugsonderzoek. In diezelfde jaar bleek dat Willy van Mechelen met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis werd opgenomen. Op 28 oktober 2019 werd in de haven van Antwerpen een container met 2800 kilo cocaïne onderschept. Hij wordt daarvan en van nog enkele transporten verdacht. In drugsonderzoek Costa zijn in oktober 2020 niet alleen oud-rijkswachter Willy van Mechelen, ook zijn zoon Etienne en zijn huisarts Peter J. aangehouden. De bende werd verdacht van invoer van minstens 10 cocaïneladingen, waarvan een megalading van 2,9 ton. 4 verdachten hadden beroep aangetekend tegen hun verdere aanhouding in het onderzoek. Er werden in totaal 16 verdachten gearresteerd, van een bende met als speelfiguur oud-rijkswachter Willy van Mechelen, Lucio Aquino en de Kempense vastgoedman Tom B. 3 van de 4 verdachten moeten in de gevangenis blijven, zo beslist de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Het gaat om huisarts Peter J., bij wie Willy van Mechelen al jarenlang patiënt is. Willy van Mechelen sukkelt met zijn gezondheid na operaties aan zijn hart en aan zijn rug. Hij krijgt morfinepleisters om de pijn te verzachten. Huisarts Peter J. zou in zijn huis bezittingen van Willy van Mechelen hebben bijgehouden. Ook de zoon van Van Mechelen, Etienne, moet in de cel blijven. Verder blijft ook havenbaas Philippe VM van Mexico Natie in de cel. Op donderdag 28 maart 2024 staan voor de rechtbank in Tongeren 57 personen terecht in een van de grootste drugsprocessen ooit in België. Onder hen zijn topfiguren uit de onderwereld, maar ook gerespecteerde mensen uit de bovenwereld. De ex-rijkswachter Willy van Mechelen, Luciano Aquino, een telg van de beruchte Limburgse misdaadfamilie, de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos Leidekkers, Geert F., de voorzitter van de Belgische tak van de motorclub Bandidos, de Antwerpse hooliganleider Nathan Steveniers, de advocaten Jan E., Steve G. en Philippe VM, een haventerminal manager die hoog in rang stond bij havenbedrijf Mexico Natie. Het is een greep uit de 57 personen en 5 vennootschappen die terechtstaan op het grote drugsproces in Tongeren. In het begin van het onderzoek werden nog 2 agenten van de lokale politie opgepakt, omdat ze in nauw contact stonden met drugsbaas Tom B., een van de bendekopstukken. Een van hen ging zelf op vakantie naar de Spaanse villa van Tom B., maar de betrokkenheid van de agenten bij de smokkel kon uiteindelijk niet hardgemaakt worden. De 57 die wel voor de rechtbank verschijnen, staan terecht op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van minimaal 25 ton cocaïne langs de Antwerpse haven. De drugs zaten verborgen in ladingen bananen en avocado's, maar evengoed in tropisch hout en ijzer. De miljoenen opbrengsten zouden de bendeleden witgewassen hebben via onder meer investeringen in luxe vastgoed in België, zoal in Castellet en in Spanje in de streek rond Malaga en Marbella. Ze investeerden ook in boten, goud en luxe horloges. Toen het onderzoek begon in 2019 was Sky ECC, het berichtensysteem van de onderwereld, nog niet gekraakt. Het onderzoek gebeurde nog op klassieke manier. Eind 2019 ontdekte de douane na een risicoanalyse een lading van bijna 3 ton cocaïne afkomstig uit Costa Rica op de kade in Antwerpen. Dat was het begin van het onderzoek dat de codenaam Costa kreeg. De lading van 3 ton cocaïne bleek bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen. De speurders volgden de drugs toen een transporteur de lading binnen kwam halen. Die bleek niet naar Maasmechelen te gaan, maar naar een loods in Nederland. Al snel kwamen de speurders van de Limburgse federale politie erachter dat Tom B., een 55-jarige Kempenaar die in Spanje woonde, de speel achter de smokkel was, samen met de beruchte ex-rijkswachter Willy van Mechelen. De bende werd ontmanteld eind september 2020, maar begin november 2020 kwam er op de kaai in Antwerpen nog 5 containers aan met ijzer uit Guyana. In die container zat liefst 11,5 ton cocaïne. Tot vandaag is dat de grootste lading ooit die in één keer ontdekt werd in België. Ook die lading was besteld door de bende rond Willy van Mechelen en Tom B. De drugs waren onderweg vanuit Zuid-Amerika met de boot naar Antwerpen toen de bende werd opgepakt. Het was te laat om de levering tegen te houden. Nadat Sky ECC in maart 2021 was ontcijferd, konden de speurders nog veel losse eindjes in het dossier aan elkaar knopen. Zo bleek de groep rond Tom B. en Willy van Mechelen nauw samen te werken met 3 andere groepen die cocaïne uit de Antwerpse haven haalden. Als ze elkaars expertise konden gebruiken, werkten de bendes soms samen. Ook de leiders en de leden van die groepen staan terecht. Het federale pakket ziet dat de 3 andere groepen, respectievelijk Luciano Aquino, Pandindo's leider Geert F. en de voortvluchtige Nederlandse drugsbaas Bolle Jos, als kopstukken. Die laatste zou voor zijn handel nauw samengewerkt hebben met Nathan Steveniers, zoon van de basketballegende Willy Steveniers en een van de kopstukken van de Antwerpse Casual Crew, de hooligans van voetbalclub Antwerp. De telastlegging betreffen invoer en handel in drugs, deelname aan verschillende criminele organisaties, witwaspraktijken, inbreuken op de wapenwetvergunning en schending van beroepsgeheim. Het proces is nog lang niet achter de rug, maar deel 2 van deze podcast wel. Dit was Plaatsdelict Extra. Het is niet duidelijk hoe het nu met Willy van Mechelen is en hoe lang deze zaak nog gaat lopen in België. Er blijven veel losse eindjes, want zonder Nederlands meest gezochte crimineel Joris Leijdeggers blijft de drugs gewoon binnenkomen. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagrampagina op plaats.delict_podcast. Tot dan!